Uit Psalm 23, toch de tekst in die zogenaamde NBG-vertaling. Maar ik begin te lezen vanaf het begin. Psalm 23. En dan onmiddellijk daarna een tekst uit Hebreeën 12. Vanaf het begin. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. En dan komt onze tekst voor vanavond. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Hij verkwikt mijn ziel. En dan gaan we uit Hebreeën 12 een tekst lezen. Vers 1 tot en met 3 ook. Daarom laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Nu komt de tekst die ik graag met u wil delen ook vanavond. Vestigt uw aandacht dan op hem die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Psalm 23, hij verkwikt mijn ziel. Hier, kijk naar de Heer Jezus, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. De Heer Jezus is onze goede herder. Hij heeft het zelf gezegd. Hij heeft zich aangeduid als die herder die zou komen. Ezechiël 34 had een herder voorspeld. En die herder was er. Toen de Heer Jezus hier op aarde wandelde, was die herder aanwezig. En die herder zou zijn leven geven voor zijn schapen. En hij had ook nog andere schapen die niet van Israëls stal waren. Wij dus, als je gelooft in de Heer Jezus. En al die schapen zouden uiteindelijk één kudde worden. Één herder. Ik hoop echt dat je de Heer Jezus kent als je heiland en als je verlosser. Ik zeg dat misschien elke avond. Ik heb de Heer beloofd om daar elke avond over te spreken. Dus ik doe dat, ik hou dat vol. Ik wil zo graag duidelijk maken dat alleen door het geloven in de Heer Jezus er heil is, er redding is. Een andere weg is er niet. Niet een soort trouwe christelijke levenswandel, een ambitie voor weet ik veel wat voor goed doel. Dat is op zich best fijn en goed en nuttig, maar dat brengt je niet in de hemel. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is geloven in de Heer Jezus. En als je dat hebt, ben je een gelukkig mens. Dan kun je zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven en ik ben op weg naar, ik heb het eeuwige leven. Van harte hoop ik dat we allemaal de Heer Jezus hebben leren kennen als die goede herder, die grote herder van de schapen, die opperherder die ook vandaag zo met zijn schapen begaan is. Hij is op aarde gekomen als een hele kleine baby. We gaan weer die kant op, het is weer de tijd van Advent. Nou, je mag wat mij betreft elke keer over de komst van de Heer Jezus spreken en iedere keer die geboorte neerzetten. Maar besef alsjeblieft dat de Heer Jezus zo geweldig veel liefde en genade van God heeft openbaar gemaakt. Hij wilde mens worden. Hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon, zegt een lied uit de bundel Opwekking. Ook een prachtig iets. En nu vanavond, hij verkwikt mijn ziel. Het gaat om de ziel van een gelovige. Het gaat dus om iemand die de Heer Jezus kent. Iemand die al weet van eeuwig leven. Die weet bij die kudde te horen. Besef van, hij is mijn herder. Hij is die herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. En hij voert mij aan rustige wateren. Dat hadden we. En nu, hij verkwikt mijn ziel. Dat wij door matheid van ziel kunnen verslappen, heb ik met jullie gelezen uit Hebreeën 12, vers 3. En dat gevaar is heel groot. Er kan zoveel op je afkomen dat je eigenlijk geen lust meer hebt. Alsof je bijna gestorven bent. Daarom is die andere vertaling ook zo nuttig, omdat het daar om levensadem gaat. Alsof je er niet meer bent, weet je wel, alsof je niet meer functioneren kunt. En dat is ook wel een beetje zo. Het gaat daar niet om, hij verkwikt mijn lichaam. Dat is ook in vandaag, hè. Ik wil dat niet afwijzen, maar ik wil het verschil wel aangeven. Hij verkwikt mijn ziel. Nu is er al een eeuwenlange discussie gaande over hoe verhouden zich ziel en geest en lichaam. Het enige echte boek van Watchman Nee gaat daarover. Veel gepubliceerd, maar dat zijn allemaal opgenomen toespraken, die zijn uitgewerkt, uitgetypt en later in druk verschenen. Maar het enige echte boek door hem geschreven is, gaat over dus de spiritual man, de geestelijke mens. Dus hoe de verhouding ligt tussen ziel en geest en lichaam. Ik weet niet of het je interesseert, maar je zou het kunnen lezen. Uit alles blijkt dat het helemaal niet zo makkelijk is. Je kunt niet simpel zeggen, nou ja, voor een derde is mijn lichaam lichaam en voor een derde is mijn lichaam, ben ik geest en voor een derde ben ik dan ook nog ziel. Over het lichaam weten we het meeste, want daar hebben we ook het meeste problemen mee. Daar rennen we mee naar de arts en daar gaan we mee naar de tandarts. En nou ja, weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren, morgenochtend of volgende week. Ik heb het over mijn agenda. Maar daar voelen we genoeg van, daar krijgen we genoeg in mee. Over geest is ook heel veel gezegd. Wat is dan geest en wat blijft er dan over als ik nu zou sterven? Mijn lichaam wordt begraven, maar ziel en geest ook in de grond gelegd. Nee, die keren terug. Geest en ziel, het meest wezenlijke van ons mensen, keert terug tot God. Je kunt in het algemeen zeggen dat ziel te maken heeft met je karakter, met je persoonlijkheid, met wie je ten diepste bent. Je lichaam is de behuizing waarin dit zich manifesteert, waarin dit zichtbaar wordt. En geest, dat is het bovennatuurlijke wat ons in staat stelt om contact met God te krijgen. Geestelijke dingen die met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. God is geest en wij moeten ook in geest en in waarheid aanbidden. Geest heeft dus te maken met een mogelijkheid voor mensen om met God in contact te komen. Met God te communiceren, zo u wilt. Ziel, dat ben je eigenlijk ten diepste. Je zijn, dat wat je bent. En zelfs als het lichaam aftakelt of niet meer is, blijft ziel, het bijzondere, het eigene van je, bestaan. Blijft overeind. Daar gaat het hier om. Hij verkwikt mijn ziel. Nog een keer, hij verkwikt mijn lichaam. Want dat zou betekenen dat er nooit een eind zou komen aan een gaaf lichaam. Maar iedereen weet, en de schrift zegt het ook, dat dat stervensproces, de tent waarin wij wonen, wordt afgebroken. Dat zegt de Bijbel. Dus het hoeft ons niet te verbazen dat bepaalde symptomen van dat afbraakproces zichtbaar worden, voelbaar worden, merkbaar zijn. En we kunnen eindeloos gaan shoppen en zeggen, en daar wil ik iets in gaan doen, dat wil ik voorkomen. Ik wil dat niet, ik wil kost wat kost een gaaf lichaam houden zonder probleem en zonder gebrek. Maar iedere keer blijkt dat dat niet zo is. Vandaag is het een brilletje en morgen is het misschien een prothese en nou ja, weet ik veel wat het allemaal nog meer kan opleveren. Hoe ook, hij verkwikt mijn ziel. En je kunt in je ziel ook mat zijn, gewoon uitgeblust zijn. En dat komt door allerlei dingen die je bespringen. En dat zijn niet alleen de wereldse dingen. Ook alle last die je licht omstrikt. Niet alleen de zonde die je licht omstrikt, maar ook alle last. En dat is veel meer dan alleen maar verkeerdheid. Jouw taak in de gemeente kan zodanig zwaar worden dat jouw ziel door matheid van ziel verslapt. En ik weet dat hier genoeg mensen zitten die zullen beamen dat dat ook echt gebeurt. En ik zal niet mijn eigen verhaal steeds vertellen. Maar een paar dingen zijn soms heel belangrijk. Ik was nog niet zo lang fulltime bezig in het werk van de Heer. En ik dacht een bepaalde route te zien nodig om mensen tot herstel te brengen. Om ze terug te brengen. Om ze in de gemeente weer te laten functioneren. En ik werd daarin volledig afgeschoten door een heel gezelschap. Ik weet ook nog dat ik toen de verdere dagen van die conferentie niet heb bezocht. Dat ik naar huis ben gegaan. Naar Henny, die was toen in een caravan ergens op de camping The Battle. Daar heb je misschien nooit van gehoord, maar het bestaat ergens in het oosten des lands. En ik heb daar gezeten en men zei toen, Dato is wat overspannen. Hij heeft wat te veel hooi op zijn vork genomen. Nou, dat kan wel, want als je ambitieus bent, dan loop je risico dat je wel eens te veel pakt. Maar dat was het niet. Ik heb daar, ik denk, 2 dagen in zak en as gezeten. Gewoon helemaal van de kaart. En dan kunnen anderen zeggen dat was vanwege de vele spreekbeurten of dat was om die reden. Ik geloof er niets van. Het had te maken met de matheid van ziel en van een last die je bespreekt. Iemand gaf me toen een boekje. En dat boekje dat heette Bethel lag in Duitsland. Ik had niets met die titel. Zei me dus helemaal niets. Ik heb het alleen gelezen. En ontzettend gehuild als een hele kleine jongen, enorm aangesproken. En ik heb de stem van de Heer Jezus gehoord. En na dat boekje was ik er weer uit. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is een enorme verkwikking geweest, dat boekje. Ik heb het nog, ik koester het nog. Maar zo zou het met jou ook kunnen gaan. Dat zou dat lied kunnen zijn, dat zou een gedicht kunnen zijn, dat zou een kaart kunnen zijn, dat zou preek kunnen zijn, dat zou een opmerking kunnen zijn, dat zou van alles kunnen zijn. Maar de Heere laat op dat moment zijn verkwikking zien. En dat heeft niet met je lichaam te maken, alhoewel het terugslaat op je lichaam. Dat weet je, als je ergens een zwakke plek in je body hebt en er komt wat stressigheid, dan, nou, als je rugklachten hebt, dan voel je dat dubbel. En als je migraine achter, dan voel je dat dubbel. Of als je, nou ja, wat voor dingen ook hebt, dat is ineens een soort overtreffende trap van. Maar vanaf het moment dat die spanning weer weg is, je ziel weer verkwikking heeft gekregen, is het probleem van het lichamelijke ook weer weg. Heel vaak. Volkomen weg zelfs. En wat ik nu wil gaan zeggen is, lieve broeder en zuster, het is zo belangrijk dat jij in de tijd waarin we nu leven, waar de stress gigantische vormen aanneemt en waar het steeds moeilijker wordt om overeind te blijven, waar het heel moeilijk wordt om nog voor de Heer uit te komen, zelfs in de familie, soms in je eigen kerk, in je eigen geloofsgemeenschap. Het is razend moeilijk om overeind te blijven, om niet te zeggen, nou ja, van mij hoeft het allemaal niet meer. Wat is dat als ik dat zeg? Van mij hoeft het allemaal niet meer. Nou, dat is matheid van ziel. Dat is nu precies wat er staat. De last is dan zo groot geworden, zo sterk geworden, dat je het niet meer kunt tillen en dat je eigenlijk je lier aan de wilgen hangt. Ik pak maar een tekst uit de geschiedenis van Israël. Hoe zouden we nog kunnen zingen nu het zo is? Dat zeggen ze toch? In klaagliederen. En deze houding, die matheid van ziel, komt heel veel voor. En ik ben er eigenlijk zeker van dat iedereen hier die iets doet voor de Heer Jezus, dit heeft meegemaakt. Misschien lang geleden. Als ik iemand hoor zeggen, ik heb 8 jaar mogen dienen als ouderling in onze gemeente en ik heb het geloof behouden. Dan komt daar iets uit van, het is ontzettend zwaar geweest. Het is heel moeilijk geweest. Dat kan bijna sarcastisch klinken, maar hij bedoelde te zeggen van, mijn ziel was aan het eind, ik kon ook niet meer. Ik ben blij dat ik de Heer Jezus nog heb. Dat ik er nog iets van overgehouden heb. Goed, jij en ik moeten vandaag durven zeggen, de Heer Jezus, hij verkwikt mijn ziel. Niet de dogma's van je kerk. Niet het orthodoxe van jouw geloofsbeleving. Of de vorm waarin het gegoten wordt. Of de vorm waarin het beleefd wordt. Dat maakt het alleen nog erger vaak. Maar je moet terug naar de Heer Jezus. Heel, heel concreet terug naar de Heer Jezus. Hij alleen, hij verkwikt je ziel. Hij zorgt ervoor dat het diepste zijn van je, en daar zitten je gaven in, daar zit je persoonlijkheid, je karakter in, daar zit alles wat je hebt in, dat dat verkwikking krijgt. Dat dat, mag ik het zeggen met die nadervertaling, dat weer levensadem krijgt. Dat weer, ik ben er weer, zo ongeveer. De verkwikking van je ziel komt alleen van de Heer Jezus. Daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: vestigt uw aandacht op hem. Alleen op hem. We hebben een enorm aantal getuigenissen om ons heen, een grote wolk van getuigen. Maar er is maar één die er bovenuit steekt en dat is de Heer Jezus. Hij verkwikt je ziel. Hoe doet hij dat? Ik moet zondagavond een preek houden over het laatste stukje van Johannes 21. Dat is dan gewoon aan de beurt ergens. Daar is het herstel van Petrus. En dat herstel van Petrus heeft natuurlijk twee aspecten. Petrus heeft de Heer Jezus verloochend, heeft 3 keer gezegd: ik ken hem niet. Bij een kolenvuur heeft hij hem 3 keer verloochend. Toen is de Heer Jezus opgestaan. En er is een persoonlijke ontmoeting geweest tussen de Heer Jezus en Petrus. Dat staat in de Bijbel. Hij is aan Kefas verschenen. Dat staat ook in 1 Korintiërs hoofdstuk 15, weet je wel, wordt het nog een keer gezegd. Maar ook in Handelingen, in Lucas nog, daar vindt u, hij is aan Kefas verschenen. Dus met andere woorden, het is een persoonlijke ontmoeting geweest tussen de Heer Jezus en Petrus. Wat daar gezegd is, weet niemand. Gelukkig, denk ik. Het was in orde. Want Petrus had weer lust. Hij kreeg weer verkwikking. Ik ga vissen. Neem de hele horde mee. Ga vissen. 153 grote vissen. Waarom 153? Nou ja, laat me los. Er zijn best verklaringen voor. Maar hoe dan ook. Petrus ziet aan het meer van Galilea een kolenvuur liggen. Ja. Dat is niet toevallig hoor. Hij had bij een kolenvuur gezegd dat hij hem niet kende. En hij moet bij een kolenvuur zeggen dat hij hem wel kent. Hè? Ik bedoel, is dat dan een must van de Heer? Heeft hij dat geëist van Petrus? Jij moet hier op deze plek dit en dit. Nee, helemaal niet. Maar goed, Petrus hoort dat het de Heer is. Is niet meer in te houden. Rent of zwemt of gaat naar de oever. En daarbij die Mensa Christi, zoals dat heet, daar de tafel van Christus, daar hebben ze gegeten. Niks gezegd. Het was heel stil. Iedereen wist dat het de Heer was. En dan komt de Heer Jezus, Petrus. Heb je mij lief? Ja, Heer. Petrus, heb je mij lief? Heb je mij lief, Petrus? Heb je echt affectie voor mij, gevoelens voor mij? Petrus zegt: Heer, u weet alles. Petrus, je mag mijn lammeren gaan weiden, je mag mijn schapen gaan hoeden en je mag mijn schapen gaan weiden. Hij verkwikt je ziel. Wat daar is gebeurd, het is bijna niet te filmen. Het is zo gaaf dat de Heer Jezus, ook als jij ontrouw was, als je afgeweken was, als je misschien in je leven dingen hebt gehad van: had ik nooit moeten zeggen, had ik nooit moeten doen. Ik had die beslissing ook niet zo moeten nemen. Dat juist daarin de Heer Jezus naar je toe komt. En zegt: ik doe zo graag dat jij weer verkwikking kent. Hij verkwikt je ziel. Dat is een geweldige, geweldige zegen van de Heer Jezus. Matheid van ziel kennen we. Maar verkwikt worden in onze zielen, wat ons helemaal raakt, wat ja, aansluit bij wie we zijn, dus bij mijn gevoelens, bij mijn emoties, bij mijn persoonlijkheid, bij mijn capaciteiten, met dat wat ik zou kunnen doen, daar sluit het bij aan. Dus even los van lichaam, mijn ziel. Die verkwikking van je ziel door de Heer Jezus is zo kostbaar. En als het nu een stukje matheid is, wat heel goed kan, hè, door allerlei omstandigheden, zou je dan vanavond durven zeggen: Heer Jezus, dank u dat u mij nu gaat verkwikken. hier ben ik. En zou je misschien een vraag stellen, hou je van mij? En misschien moet je ook zeggen met Petrus, ja Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. De Heer Jezus, hij verkwikt je ziel. Hij maakt er echt een soort restauratie van en hij stelt je in staat om verder te gaan. Hij verkwikt je ziel. Wat een vriend is hij, wat een herder. Die niet alleen een beetje op je past en de wolf en de beer en de leeuw in de gaten houdt, maar hij houdt ook je ziel in de gaten. Hij verkwikt je ziel. Ik heb wel eens geroepen dat er slechts één man, voor zover ik me kan herinneren, ooit aan mij gezegd heeft, hoe is het met je ziel? Ja, als je dat dan een paar keer in een lezing ventileert, dan is er nog wel eens één die dat schrijft of zo. Maar dat komt dan daar vandaan. Hè? Een hele oude broeder vroeg dat. En eigenlijk zijn we dat niet gewend. Hè? Hoe is het met je? Nou, dan zeg je, ja, het komt minder, de schrunners. Die hebben altijd negatief. Ook al is het supergoed, dan zeggen ze nog, komt minder. Maar anderen zeggen heel voorzichtig, nou, ja, wil je het echt weten? Ik heb iemand, een goede kennis van mij in Drenthe, die zegt, heb je 5 minuten? Nou, meestal niet dus, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Dus we vragen wel wat, maar als er dan 5 minuten wat gezegd moet worden, dan... Goed, dat gaat dan... maar het gaat altijd over onze lichaam, toch? Het gaat dan over ja, je oog of nou ja, wat dan ook maar. En om eraf te komen zeg je, nou goed hoor, dan ben je er weer af. We liegen alles aan elkaar dan. Maar goed, we vinden dat dat ook nog kan, hè? Dat nog toelaatbaar is. En de meest vrome, die mensen die zeggen, en daar hoor ik misschien ook wel een beetje bij, van, nou het meeste is goed. Zo van, is heel veel goed, dus zeur me niet langer, want de rest vertel ik toch niet. Dat kan ook, het kan alle kanten opgaan, maar wie vraagt nu echt naar je ziel? Zit je goed in je vel? Dan nog koppelen we dat terug naar onze lichamen, maar echt innerlijk. Jouw karakter. Ja, maar ik ben wat depri-achtig. Ja, oké. Okay. Hij verkwikt je. Ja, maar ik til daar niet zo zwaar aan, want dat heb ik helemaal. Hij verkwikt je, weet je wel. Wie je ook bent, hij sluit aan bij wie je bent. En want hij kent je. Hij kent je door en door, weet exact hoe je in elkaar steekt. En daar ligt zijn zorg. Hij verkwikt je ziel. En als je hem ziet, dan ga je niet door matheid van ziel verslappen. Dan word je juist verkwikt en versterkt en dan kun je dus ook verder. Nou, dat is die tekst. Hij verkwikt mijn ziel. Dat is een hele mooie tekst. Veel meer dan een zinnetje. Tweede zinnetje uit onze tekst van vanavond. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil. Ik wil daarbij ook 2 teksten lezen. En de eerste tekst komt uit Richteren 5. De tweede tekst komt uit Jesaja 59. Dus Richteren 5, vers 6. Het lied van Deborah. Zij zegt daar, in de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jael, waren de wegen verlaten. En nu komt de uitdrukking, en wie op weg moesten zijn, gingen kronkelende zijpaden. Leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken. En dan Jesaja 59, vers 8. Misschien is het goed om ook vers 7 erbij te lezen voor een stukje samenhang. Hun voeten snellen naar het kwade en haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Dat wordt in de brief aan de Romeinen geciteerd. Hun gedachten zijn onheilsgedachten, verwoesting en verderf zijn op al hun wegen. Nu komt de tekst. De weg des vredes kennen zij niet. En er is geen recht in hun sporen. Ze gaan langs kronkelpaden. En niemand die ze betreedt, kent vrede. Hij leidt mij in rechte sporen, om zijn naams wil. Dat was de tekst Psalm 23. Hier zijn ook mensen die geen recht hebben in hun sporen. Dus niet in rechte sporen lopen, maar juist in kronkelende zijpaden of in kronkelpaden gaan. En daar staat bij dat ze de weg van de vrede niet... Die de vrede sowieso niet kennen en de weg des vredes ook niet kennen. En dat komt, zegt Deborah, omdat er geen leiders zijn, omdat er geen herders zijn. U hoort het haar zeggen. Herders zijn er niet. Ze lieten het allemaal afweten. De een zat in de cultuur, bij het fluitspel. De ander was in business, bij de kudde. De ander zat aan het strand van de zee. Had toevallig vakantie. Zo leest u maar wat er allemaal staat. Ze hebben allemaal een excuus, ze zijn allemaal weg. Niemand doet iets. En Deborah is dus degene die dan alleen overblijft. En dan roepen wij, ja, dat is het toonbeeld van vrouw in het ambt. Nou, als dat het is, dan hebben alle mannen het voor 100% laten afweten. Dus dat is een heel slecht excuus voor vrouw in het ambt, vind ik. Meer een blamage voor alle mannenbroeders. Echt, zo is het daar. Dat ligt daar zo helder als teken 2-4 is. Maar Deborah zegt, het komt omdat al die leiders er niet waren. En nu zegt de Heer Jezus in Psalm 23, zo prachtig. Hij leidt in rechte sporen om zijns naams wil. Als in het boek Hooglied de vraag komt, waar laat u op de middag de kudde rusten, Hooglied 1? Dan wordt het antwoord gegeven, en dat vinden wij een beetje vreemd, want wij zouden normaal gewend zijn te zeggen, nou, Leemkuil Ermelo natuurlijk, daar! Als je dan toch vraagt waar het is, krijg je gelijk een postcode erbij. Nee, volg de sporen van de schapen. Er is dus kennelijk iets aan de hand met het spoor. Wat we nalaten, wat we tonen, waarheen we gaan, waar ook anderen kunnen komen, waar ze de weg naar hem zullen kunnen vinden. Zij in Hooglied zegt, ik wil niet als een vreemdelinge zijn, als een toevallige gast zijn bij uw makkers, bij mensen die misschien ook wel bij u horen, maar ik wil bij uzelf zijn, ik wil echt bij uzelf zijn. Dus geen alternatief, geen iemand die bij u hoort, maar ik wil bij uzelf zijn. En de Heer Jezus wil jou en mij leiden in rechte sporen. De weg van vrede is niet voorhanden in deze wereld. Dat wisten we. En het wordt steeds duidelijker dat de vrede ver te zoeken is. De vrede in het Midden-Oosten is hopeloos. Het is heel complex aan het worden en niemand weet meer precies hoe het moet. De nieuwe politieke ontwikkelingen in Israël zijn nu ook niet ontgaan. Meneer Peres tegenover meneer Sharon zijn nu ineens collega's. Dat kan gewoon in 3-4 dagen. Dat is gewoon nieuwe partij. En ze zijn nu samen. En ze gaan waarschijnlijk hoge ogen gooien. Dat zit er heel goed, heel dik in. En dat zal misschien een politieke aardverschuiving geven in Israël. Waarschijnlijk. Maar vrede is ver te zoeken. En de dreiging neemt toe. Jeruzalem wordt belaagd. Dat kan ook niet anders, want het is de stad van de grote koning. De duivel wil alles en ook alles op alles zetten om die stad niet voor hem gebruikt te zien worden. Door hem gebruikt te zien worden. Daar wil hij dus zijn best voor doen. Dat doet hij ook. Maar ook in onze gemeenten, broeders en zusters, daar waar wij zijn. De ene golf van verwarring is nog niet weg of de andere golf dient zich al aan. Het ene probleem is net zo'n beetje gesetteld en het nieuwe is er al. Worden verscheurd, worden uit elkaar gedreven en het gaat helemaal niet zo goed. Soms beangstigend. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dat er geen vrede is? Maar hoe komt het, begin nu eens bij jezelf alsjeblieft, dat het in je eigen leven soms zo is? Dat de vrede ver te zoeken is. We hebben zo die verkwikking van onze zielen nodig. Maar de weg van de vrede, dat betekent dat wij ons echt beseffen, we zijn in de weg van de Heer en Hij is onze vrede en Hij blijft bij ons. De weg van de vrede hebben we. Het komt omdat de duivel probeert om de koning van ons hart, de Heer Jezus, te verduwen en om daar zelf op te gaan zitten en dus van alles aan verwarring te brengen. Nou, dat lukt hem aardig. En die Heer wil je nu vanavond aanspreken en tegen jou zeggen, moest luisteren, ik wil jou gaan leiden. En ik wil je niet op die kronkelende zijpaden hebben, Richteren 5, allerlei omwegen, allemaal kool en geit sparen, wat dat dan ook betekent, maar we voelen allemaal aan daaromheen. Als de politiek een beslissing moet nemen, dan komen ze er soms niet uit. En dan stellen ze het uit, hè. besluit om naar Afghanistan te gaan is ook weer uitgesteld. Moeilijk ligt, dan stel je dat gewoon uit. En als dat weer anderhalve week, twee weken verder is, dan ga je een ommetje maken. En dan moet er even één gepaard worden. En we moeten nog een paar aaien ook. En dan komen de Amerikanen op bezoek en die aaien ons ook nog een keer over onze bol. Ik citeer dat wat gisteren gebeurde. Dat is in de politiek. En er komt uiteindelijk een soort slotverklaring en iedereen heeft gelijk. En ze zijn allemaal met boog en boog en boog om de problemen heen gezeild. Kronkelende zijpaden. Maar als je vandaag recht toe recht aan iets zegt, ja, dat mag eigenlijk niet. Als de minister van Landbouw zegt dat hij het niet helemaal eens is met het nieuwe zorgstelsel, nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Heeft het nog heel bedekt gezegd ook, heeft het helemaal niet concreet gezegd, maar het is genoeg. Nou ja, hij denkt, ik wil ook niet herrie in de tent, dus ik heb bedoeld dat. Nou, daar ligt hij weer. Weer een spoeddebat ten einde. We krijgen overal een spoeddebat. Het is allemaal, het is onvoorstelbaar. Dat is de politiek. En nu kunt u zeggen, ja, maar daar heb ik niks mee te maken. In de kerk? Wie durft nog te zeggen, recht is recht? Kun je je niet vergissen? Ja, dat kan. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik me behoorlijk kan vergissen. Maar ik wil ook graag tegen de Heer zeggen, Heer, u kent mijn hart. Als ik niet goed zit en als ik het niet goed gezegd heb, alsjeblieft, corrigeer. Ik ga morgen bellen, ik ga onmiddellijk schrijven, ik ga direct zeggen van ik heb het niet zo moeten zeggen. Maar hij leidt mij in rechte spoor, daar ben ik zeker van. En dat betekent dat wat recht is in het woord van God recht blijft. Dat moet ik niet krom gaan maken, dat moet ik niet omheen gaan zwaaien. Wat bedoel ik nu? Nou, al het gedoe over homofilie, over allerlei subonderwerpen, over abortus, over euthanasie, wat wel kan, wat niet. En eindeloze discussies zijn het gevolg. En we zeggen niks meer. Ik hoop dat we terugkeren. Dat we rechte zijpaden gaan. Geen kronkelende zijpaden. Rechte paden gaan. Hij leidt mij in rechte sporen. En hij wil mij leiden. En dat wil de Heer ook. Hij wil jou en mij leiden. Hij wil ons echt op de weg van de vrede brengen. Hij wil ons werkelijk, werkelijk naar hem zelf toe brengen. Rechte wegen. En dat doet hij om zijn naams wil. David, de herder, die zegt, moest luisteren, waarom doet de Heer dat nu? Nou, hij kan niet anders. Dat is in zijn wezen verankerd. Vanwege zijn eigen naam. Hij is dezelfde. En iemand die dezelfde is, dat is niet iemand die kronkelt. Dat is iemand die dezelfde is, nog steeds hetzelfde. De eeuwige, de getrouwe, de onveranderlijke. Bij hem is geen schaduw van ommekeer. Om zijn naams wil. Vanwege zijn eigen naam, vanwege zijn eigen wezen. Zijn wezen is ermee annex. Je kunt de Heere niet in kronkelwegen duwen. Je kunt hem niet betichten van alles wat mis zou zijn. Dat bestaat niet. Dat kan nooit. De Heere doet het. Zou de Heer dat vandaag in onze levens, in onze situaties ook willen doen? Ja. Hoe kom ik daar nu achter? Nou, door Psalm 23 dan nog maar een keer te lezen. Hij leidt je. Hij brengt je aan rustige wateren. Hij verkwikt je ziel. Hij geeft je echt weer kracht. Laat het weer zover komen dat wat typisch is van je, wat geweldig is van je, wat de Heer zo bijzonder vindt in je, dat weer gebruikt gaat worden, dat eruit komt, dat het er ook uitspettert, dat het een geweldige explosie van zegen gaat worden. Dat wil de Heer met jouw kwaliteiten, met jouw gaven. Hij wil je verkwikken en je niet meer laten kijken naar, ja, maar die heeft kritiek op mij, ja, dan speel ik geen noot meer op mijn gitaar, bij wijze van. Of die zegt dat ik niet zingen kan, dus ik hou mijn mond stijf op elkaar. Of die zegt dat je geen bestuurlijke dingen kunt doen, of die zegt dat je niet een bepaalde taak zou kunnen verrichten. Hij wil je verkwikken. Vanavond zeg ik je ronduit in hele duidelijke taal. Hij verkwikt je ziel. Hij wil dat jij met de dingen die typisch zijn van jou, vrede hebt, vreugde kent en dat inzetbaar is. Dus dat er geen matheid meer is, maar dat het een geweldige explosie is voor de Heer Jezus. Maar hij wil je ook leiden in rechte sporen. En dat betekent nooit dat je alle conflicten zult moeten oplossen met die en met die. Daar zijn wij vaak mee bezig, conflictoplossers. En we proberen, ja, maar dat was niet goed van je. Ja, maar dat was ook niet goed van haar. Nee, dat klopt. Je weet de pendeldiplomatie. Nou, ik heb het jaren gedaan. Ik weet precies wat het is. Heen en weer, heen en weer. Dat lijkt Volendam wel, maar dat had met voetballen te maken, geloof ik. Maar, die hadden geloof ik een schip, dat heette zo, heen en weer. Maar, hij komt dus wel uit Volendam. Ja, nou, goed, dat schip bestaat er nog. Maar hoe dan ook, en je gaat maar terug. En je gaat een scorebord aanleggen en zegt, daar had je wel een punt, ja. En daar heeft hij een punt, of zij, en op een bepaald moment is het 15, 13 of zo. Nou, wie heeft dan niet gescoord? Je komt er nooit uit. Rechte sporen. Durf te zeggen, naar mijn oordeel, naar mijn overtuiging, is dit de weg van de Heere. En daarmee wil ik de ander niet disqualificeren. Ik wil ook tegen die ander zeggen, als jij dicht bij de Heer Jezus bent, als jij geniet van hem, als hij, de Heer Jezus, jouw ziel aan het verkwikken is, dan komen we bij elkaar uit. Niet omdat we allemaal hetzelfde denken, maar omdat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Het zal nooit zo ver komen dat jij precies zo denkt als ik. Als dat vandaag zou gebeuren, dan hebben we morgen een probleem. Want je hebt een boek gelezen en je bent ineens veranderd van mening. En overmorgen lees ik een boek. Dan hebben we weer een probleem. Dat wordt nooit. Maar we hebben wel de overtuiging in elkaar gevonden. Hij houdt van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hoor je het hem zeggen? Petrus, hou je van mij? En als ik van hem hou, en mijn broeder houdt ook van de Heer Jezus, dan kan ik hem verdragen, nog sterker, dan ben ik blij met hem. Ook al denkt hij anders. Dat is nu precies wat in Johannes 21, datzelfde laatste stuk waar ik het net over had, naar voren komt. En hij dan, zegt Petrus, gelijk van Johannes. Nou, zegt, daar heb jij niks mee te maken. Dat is niet jouw probleem. Dat is mijn probleem. Dat regel ik wel. Dus je hoeft je helemaal geen zorgen te maken over die ander. Je mag je alleen vragen, hij wil jou leiden in rechte sporen om zijn naams wil. En die sporen, dat is niet alleen jouw spoor, dat is ook het spoor van mijn broeder en van mijn zuster. Die sporen leiden naar hem toe. En als die ander misschien heel anders is ingesteld, maar hij, de Heer, verkwikt ook de ziel van die ander die heel anders in elkaar zit, nou laat dat dan. Hou op met het oordelen van anderen. Stop daarmee. Echt, stop daarmee. Want dat is funest. We zijn niet geroepen om elkaar te beoordelen. Je moet bij hem zijn. Nog een keer. En hij dan, niets mee te maken, zei de Heer Jezus, jij moet mij volgen. En hij, die door de Heer Jezus geleid wordt, komt bij hem uit. En als je ontdekt dat die ander een iets wat afwijkende route heeft, maar ook een recht spoor vertoont naar hem toe, dan kun je je daarin verheugen. Petrus en Paulus, ook wel eens frictie. Paulus en Barnabas, ook frictie. Wel meer dingen zijn in de schrift te vinden. Van, ze waren het oneens op bepaalde terreinen. Ze dachten verschillend. Maar uiteindelijk komen ze bij hem uit. En die rechte sporen die bij de Heer Jezus uitlopen, daar gaat het om. Hij leidt mij in rechte sporen. Hij leidt mij op de weg van de vrede. En op het moment dat ik met hem ga en me niet bekommer over met die ander en met die ander gaat het misschien wel niet goed. Ik mag zorgen hebben, dat is een heel ander verhaal. Dat is niet aan de orde vanavond. Maar in de eerste plaats, hij leidt mij. Hij leidt mij. En die vraag, hij dan of zij dan, laat me los. We hebben kans gezien om in Nederland van onze geloofsovertuiging een soort uitgekristalliseerde ijsblok te maken. Ik denk, zoiets is het geworden. Het is ooit water geweest, heeft ooit gestroomd. Het was ooit vloeibaar. Het was echt verkwikkend. Maar dat is niet meer zo. Het is gekristalliseerd, het is vastgelegd, het is nu ijs. En merkwaardig is dat ijs helemaal niet zo positief is. Voor zover ik mijn Bijbel begrijp, in Zacharia 14 komt er een dag waarin alles verstold lijkt. Verstijving, dat woord is daar gebruikt in Zacharia 14. Alsof het vloeit niet meer. En iets verderop, dan komen er weer levende, stromende stromen van water. Dan ineens is die verstijving is over. Die verstolling is over. Nu, als je probeert om alles onder één noemer te vangen, zo zijn onze manieren. Nou, dat is prachtig, dat is mooi ingedampt. De statuten die timmeren, alles helemaal dicht. Je kunt geen kant meer op, het is helemaal af. Het is gaaf, het gaat heel goed. Totdat jij er komt. En op het moment dat jij erbij komt, heb je een iets andere mening en heb je een probleem. Zo gaat het altijd. Ik zeg niet dat er geen statuten moeten zijn. Je mag best afspraken maken over, nou ja, wij vinden dat wij deze kleur mogen verdedigen. Maar wees nu voorzichtig. Hij leidt jou in rechte sporen om zijn naams wil. Hij wil met jou aan de slag en hij wil jou dichter bij hem brengen. En dat doet hij in relatie met zijn eigen wezen. En zijn wezen is, de Heer is herder. Hij kan niet eens anders. Hij heeft ze altijd bij elkaar gebracht, de Heer Jezus. En hij blijft je bij één houden. Hij blijft je verzorgen. Die heiland is mijn herder. Die verlosser is mijn grote herder van de schapen. Dat is degene die voor mij zijn leven gaf. En die alles bij God in orde maakte om mij te redden en om mij gelukkig te maken. En hij zei, ik wil je verkwikken daartoe. Ik wil je ziel verkwikken. Dat wat je echt bent. Niet een soort sausje, maar echt innerlijk. En ik wil je leiden, ik wil je sturen, ik wil je verder brengen. En dan kom je op de weg van de vrede. De mensen die dit niet hebben, die kronkelpaden hebben, die kennen de weg van de vrede niet. En vrede überhaupt niet. En dat blijkt. Als je één keer aan het kronkelen bent, dan is de onvrede voelbaar en wordt alleen maar sterker. Ook in de gemeente. Als je één keer begint, wordt het alleen maar sterker. Hier ligt de kern. Hij wil je leiden om zijn naams wil. Wat een herder hebben wij, wat een heiland hebben wij, wat iemand die zoveel liefde heeft geëtaleerd. De Heer Jezus is zijn naam. Hij wil ons verder leiden. En ik wil nog één tekst lezen tot slot. Ik had hem opgeschreven op mijn spiekbriefje, Psalm 65, vers 11. Vers 10 ook eerst. Gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek Gods is vol water. Gij bereidt hun koren, ja, zo bereidt gij alles. Gij drenkt zijn voren. Gij doorvochtigt zijn kluiten. Door regenstromen maakt gij het week. Gij zegent zijn gewas. Gij kroont het jaar van uw goedheid. Uw sporen, rechte sporen, uw sporen druipen van vet. De Heere zegt, als je die weg hebt en bewandelt, de beek Gods is vol water en de sporen druipen van vet. Met andere woorden, dat is wat de Heer Jezus zei en ze zullen het overvloeden hebben. Het zal bijzonder zijn, het is echt niet te meten. De Heere zegene u, ik wil daar graag voor bidden. Vader, we danken u dat de Heer Jezus onze herder is en dat hij ons leiden wil in die rechte sporen. Ook om uw eigen naam, om uw eigen wezen. En dat hij onze ziel verkwikken wil. Ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken. Dat u dat gedaan hebt. Ook in de voorbereiding voor deze avond. Maar dat u dat ook doen wilt bij iedereen die hier is. En die verkwikking hebben we zo nodig. We zijn soms zo mat. Er komt zoveel op ons af. En er zijn zoveel kronkelende zijpaden. Er is zoveel gedoe. En er is zo weinig echt herderschap. En als het al herders zijn, dan willen ze ons alleen maar zeggen, dat was fout en dat was fout. Vader, ik wil u bidden of we de les van vanavond zullen begrijpen en de enorme inzet van de grote herder der schapen zullen voelen. Door zijn heilige geest wil hij ook vanavond in onze harten komen en tegen ons zeggen, ik wil je verkwikken. Ik wil je opnieuw een stuk levensadem geven. Ik wil je opnieuw bruikbaar maken. Ik wil je ook opnieuw op het goede spoor zetten. De weg van de vrede en de blijdschap. O Vader, we danken u dat u zo door uw Heilige Geest wilt werken. Dank u wel dat we ook dit uit uw hand mogen aannemen en dit in de naam van de Heer Jezus mogen bidden. Amen.